zien als hij uitslaat.
Thank you.
Goedemorgen, iedereen hier in de kerkzaal of via de techniek bij ons, nu of op een later tijdstip. Van harte welkom in de Oosterkerk. Vandaag gaat onze voormalig wijkpredikant Martin Knevel voor. Fijn dat je vandaag weer in ons midden kan zijn, Martin. Aan het orgel is Willem Boog. Mijn naam is Lieke Vedema, ik ben ouderling van dienst. We zijn ook blij met de vele vrijwilligers in de voorbereiding en ter plekke die deze dienst mogelijk maken. Dank jullie wel. Er is vandaag geen kinderdienst in verband met de meivakantie. Er is wel crèche. Ik heb hier wat kleurplaten en woordzoekers voor tijdens de preek meegenomen. Ze liggen op de voorste bank. Ook heeft Tetske en ik wat kaarten meegenomen. Als u wilt, kunt u een bemoedigende groet sturen aan de vluchtelingen in het gemeentehuis van Loosdrecht. De kinderen kunnen de kaarten helpen versieren. Ze liggen op een tafel in de koffieruimte. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar Jeanette, die afgelopen jaren zo intensief voor haar Harry heeft gezorgd en nu zonder haar lieve maatje verder moet. Dan wil ik graag vragen aan Fien of ze de paaskaars aan wil steken.
In het licht en in het donker is God
heel dichtbij. Heel dichtbij. Hij houdt van ons allen.
En u en van mij.
Dankjewel, Fien. Heel fijn. We zingen als aanvangslied lied 288. Goedemorgen, welkom allemaal. En wens elkaar een gezegende dienst.
Ja, goedemorgen allemaal. Goed om hier weer te mogen zijn in jullie midden. We zijn aangeland in het kerkelijk jaar in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart is geweest. De leerlingen blijven alleen achter, zonder Jezus lijfelijk in hun midden. Maar er zijn wel heel veel woorden gesproken in die periode tussen Pasen en Pinksteren. En ze zijn zich bewust dat ze met een opdracht in de wereld staan. Zij zijn de ambassadeurs van het koninkrijk geworden, van een nieuwe rechtsorde in deze wereld, met een nieuwe grondwet. En deze keer niet in steen gebeiteld, zoals eerst, maar een wet geschreven in de harten van henzelf, van de volgelingen van Christus. Vanmorgen willen we die nieuwe grondwet in herinnering roepen. Laten we een moment stil zijn. We zijn stil om ons te realiseren dat hij door zijn geest wel in ons midden is. Heel nabij. Met zijn liefde, met zijn vergeving en zijn vrede. Van hem verwachten wij onze hulp. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft. Altijd. Amen. Het is goed om te beginnen zo'n dienst met het besef dat we leven van de liefde. Van leven van een overwinning van de liefde over de dood, over het kwaad. In die wetenschap willen we ook met elkaar bidden om ontferming. En als we bidden om ontferming, dan bidden we vooral voor de verliezers van onze samenleving. Voor al die mensen die voor niets gedood worden. Al die mensen die voor niets op de vlucht gejaagd worden. Mensen die op zoek zijn naar veilige plaatsen in het leven en dan met geweld en agressie geconfronteerd worden. De kinderen van onze samenleving die machteloos zijn en soms slachtoffer van mishandeling thuis en dan niet gezien worden. Of vrouwen die slachtoffer worden van seksueel misbruik en ook niet gezien en niet gehoord worden. Maar we bidden ook om ontferming voor al diegenen die zich barmhartig tonen. Die zich inzetten voor de vrede, voor nabijheid, voor die nieuwe wereld. Zo bidden we voor ontferming als we samen het lied zingen, Licht in onze ogen. Ons gebed om ontferming is beantwoord met de komst van Jezus op aarde en bevestigd met de komst van de Heilige Geest die door Jezus wordt aangekondigd als hij zegt, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Wij loven en prijzen God, Magnificat. We hebben de lof gezongen van de Heer die met ons is, die met ons meegaat, die ons hoop en toekomst geeft. Nu gaan we samen vieren dat Hij met ons is, samen luisteren naar het woord. Maar we beginnen met het zingen van een kinderlied. Wij willen samen vieren dat Hij met ons is en met ons meegaat. Van Hemelhoog 705. Laten we samen bidden, ook om de opening van het woord. Goede God en Vader, zo komen wij samen. Samen om u te zoeken, samen in hoop en verwachting, omdat we geloven dat u in ons midden wilt zijn. Dat u ons nabij bent, dat u met ons meegaat, dat er hoop is. We komen vanuit het midden van de wereld, waar alles niet geweldig gaat. Waarin van alles mis is, waar steeds meer chaos en wanorde lijkt te zijn en mensen elkaar naar het leven staan. Vanuit dat midden hebben we de ellende bij u neergelegd en gevraagd om uw nabijheid daarin. We hebben uw nabijheid gehoord en we hebben uw lof gezongen. En nu willen we luisteren naar uw woord, dat wat u te zeggen heeft. Willen we daarover denken, willen we het laten doordringen in ons hart. En juist dan hebben we uw geest nodig. Uw geest die ons helpt te verstaan. Uw geest die ons het geloof geeft dat de weg die u toont een begaanbare weg is. Uw geest die ons hoop geeft dat het niet voor niets is, maar dat het naar uw koninkrijk leidt. Wees ons zo nabij in uw woord. Amen.
Ik wil graag met u lezen uit het Oude Testament, Deuteronomium, hoofdstuk 5, vanaf vers 5c tot en met 7 en daarna 17 tot en met 21. Dit zei de Heer, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde. Of in het water onder de aarde. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Wij zingen met elkaar lied 310, de versen 1, 3, 4 en 5. Eén is de Heer, de God der goden.
En ik lees verder met u uit Matteüs 5, de versen 20 tot en met 48. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dit zeg ik daarover. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van het Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broer of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan het gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam in het Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat je met je hele lichaam naar het Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. Dit zeg ik daarover. Ieder die zijn vrouw verstoot, om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstotene vrouw, pleegt overspel. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt. Dit zeg ik daarover. Zweer helemaal niet, nog bij de hemel, want dat is de troon van God, nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief hebt? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En we zingen met elkaar lied 311, de versen 1, 6, 7, 8, 9 en 10. Wij kiezen voor de vrijheid.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat waren best wel lange teksten die we met elkaar gelezen hebben. Ik maak er eigenlijk liever geen gewoonte van om lange teksten te lezen. Ik had een lerares op de Bijbelschool hier in Zeist. En die zei, je moet in een dienst nooit meer dan 8 versen lezen. Want de rest horen ze toch niet. Dat was de regel. Nou, in dit geval ben ik daar toch maar van afgeweken. Omdat ik dacht, ja, dit moet maar eventjes helemaal. En dan kan ik me ook voorstellen dat er verschrikkelijk veel op je afkomt aan indrukken uit zo'n tekst. Ik ga proberen om daar een beetje chocola van te maken in de dienst van morgen. Het is wel mooi, 3 weken geleden was ik hier ook en eigenlijk vind ik dat wel heel leuk, want ik kan daarmee aansluiten op de dienst van de vorige keer. En voor degenen die niet bijgewoond hebben, niet waren, die kun je vast nog wel op het internet even terughoren. Dan heb je het hele verhaal. Maar kort samengevat ging die dienst over de zaligsprekingen. En ik heb uitgelegd dat in die zaligsprekingen Jezus eigenlijk een nieuwe rechtsorde neerlegt. Een nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk van God. Een rechtsorde waarin de mens centraal staat, waar de kwetsbare mens voorop gaat en daarna de sterkere mensen komen. Waarin het draait om gemeenschap en om vrede, om shalom. Ik heb die dienst hier mogen houden en een week later heb ik hem in Bussum ook mogen houden. En toen kwam er een vrouw naar me toe die zei, ja, het is allemaal wel een mooie dominee, maar dat is toch utopie. Dat is toch onhaalbaar, ondenkbaar. En daar heeft ze in zekere zin ook wel misschien wel gelijk in. Ik kan me voorstellen dat je zo reageert. Want ja, de mens is niet zo'n heilig boontje. Sommigen zeggen, de mens is een wolf. De mens is een wezen dat de ander bedreigt. En het leven, dat is een leven van strijd. Het gaat erom dat je overleeft in een strijd om het leven. En het gaat erom dat je dat wint, want anders verlies je het en dan sterf je. Maar ik wil er toch nog maar even aan vasthouden. Want we kunnen er niet omheen dat Jezus zijn volgelingen roept om hem te volgen. En om ambassadeurs te worden van dat koninkrijk, van die nieuwe rechtsorde die Jezus heeft neergelegd. Hij zegt, jullie zijn een licht, jullie zijn een zout. En hij roept ze zelfs op om grotere gerechtigheid te tonen, grotere gerechtigheid dan de fariseeën. Nou, hoe moet dat dan? Hoe doe je dat dan? Hoe ben je een licht? Het eerste waar je dan aan denkt, waar Joden ook aan zouden denken, dat is dat je zo strikt mogelijk gaat houden aan de wetten die God gegeven heeft. Want God heeft toch in zijn wet, in de Torah, in de 10 geboden en alles wat daarover is uitgeweid, daarin heeft God toch neergelegd waar het om gaat. Waar we ons als mensen aan zouden moeten houden. En als je dat doet, dan ben je een licht, dan ben je een stad. Maar het bijzondere is dat Jezus juist daarvan zegt, ja, dat is wat jullie geleerd is. Dat is wat de fariseeën doen, wat de schriftgeleerden proberen te doen. Netjes te leven volgens de wet die ze overgedragen hebben gekregen. Maar ik vraag van jullie een grotere gerechtigheid. Een grotere gerechtigheid. En dan spreekt hij die woorden uit die we net uitvoerig met elkaar gelezen hebben. En dan blijkt, als je dat tot je laat doordringen, dat het allemaal veel verder gaat dan dat er in die 10 geboden en in al die wetten in het Oude Testament geschreven staat. En tegelijkertijd haakt het daar ook weer op aan. Als je goed leest, ik weet niet of je het gemerkt hebt, dan zie je eigenlijk het tweede gedeelte van die 10 geboden, de laatste 5 geboden. Je zult niet moorden, geen overspel spelen, geen diefstal, geen vals getuigenis spreken en niet hebzuchtig zijn, niet begeren. Die 5 geboden die komen allemaal weer terug in de woorden die Jezus spreekt. En hij legt ons daarin uit wat er eigenlijk van zijn leerlingen, zijn volgelingen verwacht wordt. En als je het letterlijk allemaal op je laat indringen, dan kan het overdonderend zijn, overweldigend zijn. En daarom is het denk ik goed om even terug te proberen te gaan naar maar wat zegt Jezus daar nou is in essentie eigenlijk? Wat wil hij eigenlijk nou zeggen met die voorbeelden die hij geeft en de woorden die hij daarover uitspreekt? En daarom wil ik even kort stilstaan bij die verschillende geboden waar Jezus het over heeft. Het begint met niet doden, niet moorden. Maar het opvallende daarbij is dat Jezus dat uitrekt tot alles wat we het over elkaar zeggen en spreken. Want Jezus eigenlijk zegt van, de doden, dat begint niet pas op het moment dat je iemand daadwerkelijk het leven ontnomen hebt. Maar het doden begint al op het moment dat jij kwaad spreekt van mensen. Op het moment dat je iemand kleineert met de woorden die je spreekt. Dan dood je al elementen van het leven van mensen die dan niet tot hun recht kunnen komen. In feite benadrukt Jezus dat de mens door God geschapen is en daarom heilig is en respect verdient. Respect. Ik moest bij dat woord respect moest ik ook nog aan jou denken, Jeannette. Ik weet nog dat, ik zit even te kijken waar je ook weer zit. Ja, daar, ja. Jij hield je bezig met een stichting die zich bezighield met respect, altijd. En dat heb je me toen al jaren geleden een keer verteld en daar moest ik dus weer aan denken. Maar dat is waar het om gaat. Het gaat om respect voor de mens, voor de ander. En dat past niet bij dat je in je woorden, in de taal die je spreekt, mensen klein maakt, ontmenselijkt, dehumaniseert, zeggen we dan. Tot dwaas of nietsnut verklaart, tot crimineel verklaart, tot een gevaar verklaart. Of dat je ze diskwalificeert met je woede, uitscheldt. Of dat je woorden gebruikt die geen recht doen aan hen. Er is de afgelopen tijd in Nederland veel gesproken over de zogenaamde asielnoodmaatregelenwet. En ik stoor me al aan dat woord. Asielnoodmaatregelenwet. Moet je realiseren, het gaat over mensen. Het gaat over mensen die hulp zoeken. En zo'n woord, dat wekt al de suggestie dat deze mensen om een noodmaatregelen vragen. Het wekt al de suggestie dat deze mensen een gevaar en een bedreiging zijn. Ze doen mensen geen recht. En zo wordt er heel veel gesproken in media, in politiek en ook onder elkaar, over elkaar en over mensen, waarin we mensen geen respect bewijzen, geen recht doen. En eigenlijk is het, dat gebod om niet te doden, gaat in feite om respecteer dat leven dat God gegeven heeft. Als je een mens recht doet, dan geef je leven. Als je een mens onrecht doet, dan ontneem je leven. En daar past dan ook bij dat je waarheid spreekt over elkaar. Dat je niet valse getuigenissen spreekt over elkaar. Dat je geen dingen zegt over andere mensen die niet waar zijn. Die niet kloppen. We weten allemaal dat we in een wereld leven waarin het vol is van onwaarheid. Van alles wat er over elkaar gezegd wordt wat niet klopt. Waarin mensen onrecht aangedaan wordt door de woorden die over hen gesproken worden. En dat doet kwaad. Dat veroorzaakt groot kwaad in onze samenleving. Het voedt het wantrouwen in elkaar. Het voedt de vijandigheid in elkaar. En Jezus zegt, waar dat gebeurt en je realiseert je dat je op deze manier iemand kwaad hebt gedaan, verzoen je dan met elkaar. Als je gaat verzoenen, dan herstel je de ander weer in het recht van het leven. Als je gaat verzoenen, dan wek je de ander weer tot leven. Die mag er weer zijn. Vervolgens heeft Jezus het over geen overspel spelen en plegen en niet begeren. Twee geboden die ook terugkomen in de 10 geboden. In feite gaat het erover dat je de relaties respecteert, zoals die met elkaar afgesproken zijn. Dat je de verhoudingen respecteert. Toen ik erover nadacht, waar het in essentie over gaat van, laat je je nou leiden door je begeerte, door je eigen persoonlijke individuele behoeften? Is dat leidend voor je gedrag ten aanzien van de ander? Ten aanzien van het bezit van de ander? Ten aanzien van de relaties van een ander? Of zet je de ander centraal? Zet je de gemeenschap centraal? Zet je het samenleven centraal? En als je dat doet, als je de ander en de gemeenschap en de samenleving centraal zet, dan kan het niet zo zijn dat je je verhoudt tot de partner van een ander. Dat je je op een verkeerde manier verhoudt tot de partner van een ander. Dan kan het niet zo zijn dat je je toe-eigent wat aan een ander toebehoort, aan bezittingen. Het gaat om de gemeenschap. En in de volgende regel die Jezus geeft, gaat het over onoprechte beloftes doen. En dan heeft het over laat je ja, ja zijn en je nee, nee zijn. En deze laatste twee beide geboden die Jezus, waar Jezus aan refereert, geen overspel, niet begeren, geen onoprechte beloftes doen, waar het in wezen op neerkomt, is dat je betrouwbaar bent als mens. In je relatie ten aanzien van anderen, in je relaties tot de verhoudingen zoals we die met elkaar hebben afgesproken in deze wereld. Zoals de samenleving in elkaar ziet. En dat je dat niet doorbreekt. Dat je dat niet op het spel zet. Door daar op in te breken en jezelf toe te eigenen. Of dat je het niet op het spel zet door allerlei valse beloftes te doen. Zoals veel influencers doen, zoals reclames doen. Want ook daarmee voed je het wantrouwen in de wereld. En wordt de onbetrouwbaarheid de norm. Respect voor het leven. Betrouwbaar in je relaties. En dan tenslotte gaat het over vergelden. Eigenlijk gaat het onderliggend ook over niet stelen. Over het je toe-eigenen van het bezit van een ander. Wat Jezus hier leert is van, ga dat nou niet met wraak vergelden. Neem je toevlucht niet tot wraak. Neem je toevlucht niet tot keihard ingrijpen. Keihard aanpakken. En dat is, maar neem je toevlucht tot respect voor die ander. Het blijven respecteren van die ander en geen geweld gebruiken. Niet de vergelding als belangrijkste weg kiezen. Het heeft alles te maken met wat voor samenleving wil je nou eigenlijk met elkaar. Wil je een samenleving waarvan je keihard ingrijpt op mensen die de fout ingaan, die de mist ingaan, die overtreden. Je niet realiserend dat het jezelf ook zou kunnen overkomen. Dat je zelf ook niet heilig bent. Maar dat je juist de vergeving van elkaar nodig hebt om nog te kunnen blijven samenleven met elkaar. Maar kies dan de weg van de verzoening. En hoe relevant is dat niet in deze tijd? Een tijd waarin we graag kiezen voor keihard straffen. En als mensen hun straf erop hebben zitten, willen we ze nog niet in ons midden hebben. Is er nog geen plek voor hen? Maken we ze eigenlijk alsnog dood? Jezus roept ons op om de relaties met elkaar te blijven zien als relaties die van God gegeven zijn. Ook als het misgaat tussen ons. Dat het toch aan elkaar gegeven zijn als mensen, kinderen van God. En hij vraagt van ons om dan een stap verder te gaan dan dat we algemeen gebruikelijk zijn om te doen. Uiteindelijk vraagt hij ons zelfs om onze vijanden lief te hebben. Eigenlijk leert hij ons om het onderscheid wat we geneigd zijn te maken tussen wij en zij zijn de goede en zij zijn de kwade, om dat opzij te zetten en te zien dat er alleen maar één groot wij is. Er is één groot gezin van God. En als hij ons vraagt om volmaakt te zijn, dan betekent dat niet zonder fouten, zonder misstappen. Maar dan betekent het eigenlijk in wezen dat hij ons leert om aan onze bestemming te voldoen. We zijn als mensen aan elkaar gegeven om er voor elkaar en met elkaar te zijn. Om verantwoordelijk voor elkaar te zijn en afhankelijk van elkaar te kunnen zijn. En als we daaraan voldoen, dan beantwoorden we aan onze bestemming. Dan zijn we integer of volmaakt. En de sleutel daarin is de ruimhartige vergevende liefde die God zelf laat zien om die ons eigen te maken. Niet meegaan in een wereld die ons tot concurrenten van elkaar maakt, tot vijanden van elkaar maakt. Waarin je alleen maar tot je recht kunt komen als je de ander klein maakt. Als je de ander overwint. Nee, we worden opgeroepen om een andere grondhouding aan te nemen in het leven. Waarin we de ander blijven zien als medemens. Als broeder of zuster. Als kind van de vader. Om een verzoenende houding aan te geven naar het beeld van God. En ook hierbij kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar is dat niet utopisch? Het is heel realistisch om dat te zeggen, is dat niet utopisch? Want de werkelijkheid is anders. Het is vaak ook heel anders. Ik ben geneigd om te antwoorden met van, ja, het is in zekere zin is het ook utopisch. Want als je denkt dat wij, doordat wij gehoor geven aan de oproep van Jezus, dat wij die wereld dan totaal om kunnen draaien en kunnen maken dat die zo is, dat alles en iedereen beantwoordt aan die rechtsorde van het koninkrijk. Nee, dat is een utopie. Dat kunnen wij niet. Want die rechtsorde wordt overal betwijfeld. Overal denkt men anders over hoe je met elkaar om moet gaan. En ook als je luistert naar die nieuwe grondwet die Jezus hier eigenlijk neerlegt. Ik zou zo kunnen zeggen, want Jezus legt als het ware een nieuw soort 10 geboden neer in deze bergrede. Dan hoor je in alles dat die uitgaat van het onvolmaakte. Niet voor niks wordt er gezegd, moord niet, ontmenselijk niet. Wees niet ontrouw, wees niet hebzuchtig en onbetrouwbaar. Dat is omdat dat er is. Dat is omdat het voorkomt. En dat is omdat we daarmee te dealen hebben met elkaar. In die zin kan je zeggen, wij kunnen dat niet omkeren. Wij kunnen dat niet veranderen. En toch verkondigt Jezus, het koninkrijk is nabijgekomen. Keer je om, geloof het evangelie, volg mij. En eigenlijk zegt hij, en toch ligt het koninkrijk binnen handbereik. Als je vertrouwt op wat ik je voorhoud. En als je mij volgt, als je op weg gaat. Als je de weg van de grotere gerechtigheid wil gaan in jouw persoonlijke leven. In ons gezamenlijke leven als volgelingen van Jezus. En hij legt het daarmee wel en toch in onze handen. Niet met de boodschap, jullie zullen het wel even doen. Maar wel met de boodschap, het is belangrijk. Het is de moeite waard. Het is nodig. Het is nodig in deze wereld dat er mensen zijn die voortgaan met het werk wat ik begonnen ben. En die dat rijk van betrouwbaarheid, van liefde, van recht, van recht doen, van gerechtigheid blijven vertegenwoordigen in deze wereld, midden in deze wereld en soms tegen deze wereld in. Dat er mensen zijn die in navolging van mij het koninkrijk blijven zoeken. Dus Jezus zegt heel hoopvol en heel verwachtingsvol, jullie zijn het zout, jullie zijn het licht, jullie zijn de stad op een berg. En hoe zijn we dat dan? Dat zijn we door ons in ons denken, spreken en gedrag te laten voeden door de geest van Christus. Door de geest die spreekt in woorden als deze, die we met elkaar gelezen hebben. Dat we in ons denken ons niet laten inpakken door die geest van de wereld, die ons op een hele andere manier wil laten kijken naar de werkelijkheid. Op een hele andere manier wil laten kijken naar elkaar, naar onze medemensen. Maar dat we in ons denken daar kritisch tegenover blijven. Past dit in het denken van het koninkrijk? Past dit in het denken van de gerechtigheid? Dat we ook niet in ons spreken maar gaan napraten wat er allemaal verkondigd wordt over andere mensen. Of over de wereld. Over goed en fout. Maar dat we het recht zoeken en betrouwbaar blijven. Dat we niet gaan in ons spreken voor de winnaars tegenover de verliezers. Maar dat we de verliezers in het oog blijven houden. We zijn een zout en licht als we in ons gedrag, in onze gemeenschappen waar we deel van uitmaken, in de netwerken waarin we deel van uitmaken, betrokken mensen blijven. Betrokken bij alles wat ertoe doet voor die gemeenschap, voor die mensen. Ook voor Nederland, ook als het gaat om politiek, ook als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid. Dat we ons niet afkeren en zeggen, dit heeft niks met ons te maken. Wij kunnen daar niks meer mee, laat ze maar hun uitzoeken wat ze moeten doen. Vandaag of gisteren stond er een artikel in Trouw nog over van een filosoof. En die zei van, als mensen zich afkeren van de politiek, dan keren ze zich eigenlijk af van hun medemensen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je gefrustreerd raakt, ook over politiek en over wat er gezegd en gedaan wordt. Maar eigenlijk zijn we geroepen om ook daar getuige te zijn. Een licht te zijn. En het zout der aarde te zijn. Je doet dat door eerbied voor het leven, door integer en waarachtig te zijn, door betrouwbaar te zijn en vergevingsgezind te zijn. En ergens denk ik dan van, dat klinkt toch allemaal best wel haalbaarder dan als je letterlijk de teksten op je laat inwerken. Het zijn ook best wel dingen die we van huis uit altijd geleerd hebben in de kerk. De hele normale dingen van het leven. Het is normaal om respect te hebben voor een ander. Het is normaal om integer te zijn. Om betrouwbaar te zijn. En om te leren vergeven. Niet dat we daar feilloos in zijn. Maar eigenlijk proberen we dat toch wel in het algemeen goed te doen. Maar vergeet dat niet. Blijf dat volhouden. Blijf dat volhouden. Dan ben je een ambassadeur van dat koninkrijk. En tenslotte denk ik, breng ook aan het licht waar het tegendeel gebeurt. Als je het ziet. Er is die kaartenactie voor Loosdrecht is genoemd. Dat is voor alle duidelijkheid. Er is een kaartenactie gestart door mensen. Die zeiden van het is toch wel heel sneu voor de mensen die in dat asielzoekerscentrum zitten. En die geconfronteerd worden met die gewelddadige acties. Van mensen met vuur en met brandstichting. En noem maar op. Laten wij naar die mensen laten weten dat we hen wel zien. Dat we ook hun zien in hun lijden en hun verdriet. En ik vind dat een hele mooie actie. Het is mooi dat er vanuit deze gemeente ook aan meegedaan wordt in die zin van dat je ook even kan laten weten. Ja, maar wij zien wel dat het voor jullie niet makkelijk is. Jullie mogen er zijn, wat ons betreft. En het gaat niet over de politieke vraag over hoeveel asielzoekers er nou wel of niet in Nederland zouden kunnen zijn en waar wel en waar niet. Maar dit gaat gewoon over de menselijkheid. En tegelijkertijd is de getuigenis tegenover het gewelddadigje verzetten tegen mensen die komen. Het is goed dat we dat getuigenis laten horen, waar we maar kunnen, op een positieve, op een liefdevolle manier. Tegen ontmenselijking, tegen onbetrouwbaarheid, tegen wraakzucht. Laten we ons verzetten. Laten we geloven en vertrouwen dat waar God een God is die volmaakt is en volmaakt ruimhartig, liefdevol en vergevend is. Dat als wij achter hem aangaan, dat we elke keer en elke stap die we zetten, dat we toch dat koninkrijk laten oplichten midden in deze wereld die soms anders is. Dat hij er is en met ons meegaat. Amen. Laten we danken en voorbeden doen. We zullen dat besluiten met stil gebed en het samen bidden van het Onze Vader. Goede God en Vader, we willen u danken. We willen u danken dat u in uw Zoon Jezus Christus de weg heeft laten zien. Een weg van liefde, van barmhartigheid, van betrouwbaarheid, van integerheid, van vergevingsgezindheid, tot in het einde, tot het op laatste. Dat hij de weg gegaan is, ondanks tegenstand en weerstand, en zo zijn kruis heeft gedragen, die dat opleverde. We danken u, Vader, dat hij is opgestaan, dat we Pasen hebben mogen vieren, dat het leven doorgaat, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat dit leven, dat leven zoals u het bedoeld heeft, voldoen aan uw rechtsorde, dat de leven verder gaat. Vader, help ons om in vertrouwen daarop te zien, daarop te vertrouwen en die weg ook te gaan. Achter u aan. Niet in onfeilbaarheid, maar wel in oprechtheid. Zoekend naar uw koninkrijk. Blijf ons door uw geest inspireren, door de geest van uw Zoon. Blijf ons door uw geest moed geven. En blijf ons door uw geest ook het licht geven, zodat we wegen blijven zien. Vader, zo bidden wij u voor deze wereld. Een wereld van chaos en geweld. Een wereld waarin veel onwaarheid heerst. Waarin het steeds moeilijker wordt om nog te ontdekken wat waar is en wat niet waar is. Waarin mensen elkaar naar het leven staan. Waarin we vooral oog hebben voor de vraag wie wint er en wie verliest er. Waarin we weinig oog hebben voor het recht en de gerechtigheid die gedaan moet worden aan mensen en vooral de zwakken en kwetsbaren. Vader, help ons om dat te blijven zien. We bidden u dat uw geest doordringt in die wereld. Dat uw geest van liefde en vrede doordringt door de volgelingen van u, door anderen die geïnspireerd door uw geest aanwezig zijn in dit geweld. Vader, we willen u bidden voor onszelf, voor de eigen gemeente hier in Zeist. We bidden voor de voorgangers, voor de ambtsdragers, voor iedereen die zich inzet, maar vooral ook voor ons allemaal. Dat we elke keer wegen zullen vinden om iets van uw koninkrijk zichtbaar te maken in ons gezin, op ons werk, in de netwerken die we hebben. Vader, zo bidden wij u voor degene voor wie het leven ook moeilijk kan zijn en ingewikkeld kan zijn door ziekte, door verlies. Vader, afgelopen week zijn er twee mensen waarvan afscheid genomen is. We denken aan Harry Hogenbeurk, een bekend gezicht hier in onze gemeente, vooral door zijn stralende, vriendelijke glimlach altijd, zijn positieve uitstraling in ons midden. Jeanette en haar kinderen hebben afscheid moeten nemen. Vader, wilt u hen erbij zijn, hen helpen om in goede herinnering aan Harry hun weg te blijven gaan. We bidden u ook voor de familie van mevrouw Thomas Gilhuis, die overleden is en waarvan afscheid genomen is. Wees met de beide dochters en de andere familie die zonder haar verder moeten. Vader, we willen een moment van stilte nemen en bij u neerleggen wat in ons hart is en dat aan u opdragen. Zo brengen we al onze gebeden bij u. We brengen alles samen in dat ene gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan via de code, straks ook bij de uitgang. En daarna zullen we met elkaar staande het slotlied zingen, vervuld van uw zegen. Wij mogen weer naar huis gaan. Ik verwacht dat een deel van u, of misschien wel het grootste deel van u, nog blijft om samen met elkaar koffie te drinken, elkaar te ontmoeten, na te praten. En vooral ook om kaartjes te ondertekenen en te sturen die in de zaal zullen liggen. Voor degenen die daar behoefte aan hebben, zullen straks ook twee mensen daar in de hoek staan waar u bij terecht kunt om uw verhaal kwijt te kunnen, om gebed te vragen. Maar wij mogen ons gedragen weten door die zegen van de Heer die met ons meegaat. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u, met ons allen. Amen.